lezen we van Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, vers 6, na de belijdenis van het geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Onze schriftlezing voor vanmiddag vindt u in de eerste brief van de apostel Petrus, het vijfde hoofdstuk. We lezen samen 1 Petrus 5. Daar luidt het woord van God. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewillig. Nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zijt de ouden onderdanig en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen, u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is en Marcus, mijn zoon. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt. Amen. We zoeken samen Gods aangezicht in onze gebeden. Heere in de hemel, u die zo eindeloos hoog troont, hoog verheven boven heel uw schepping, en die toch ook zo laag ziet, zelfs tot op ons niveau toe. We danken u, Heere, dat u ons weer opzoekt met uw woord, dat we weer in uw huis mogen zijn voor de tweede keer op deze dag van u. Wat bent u daarin goed voor ons? En wat een wonder is het dat u, die hoge God, die heilige God, die eeuwige God, ons wilt opzoeken. Wij, die in vergelijking met u toch van die nietige mensen zijn, zondige mensen bovendien, die het niet hebben verdiend dat u ooit nog enige aandacht aan ons zou besteden. We moeten u dat belijden, Heere. We denken vaak heel wat van onszelf. Maar in vergelijking met u, wie zijn we dan toch? Maar u ziet naar ons om. U schaamt zich daarvoor niet. Ja, u vraagt met alle klemmen, met alle nadruk, ook vanmiddag weer, naar ons hart. En daar hebt u een behagen in. We bidden u, Heere, dat wij er ook een behagen in mogen hebben en dat we u mogen liefhebben met heel ons hart. U kent ons, u weet wat we nodig hebben, u weet wat er in ons hart leeft. En we bidden u, Heere, wilt u ons vanmiddag vanuit uw woord precies datgene geven wat wij nodig hebben. Als we in zonde leven, als we aan een zonde vasthouden, wilt u ons bekeren en geven dat we breken zullen met alles wat tussen u en ons instaat. Als we u kennen mogen, maar zo verslapt zijn en verzwakt zijn, wilt u dan versterking geven van uw genade en door uw geest. En Heere, als we dicht bij u mogen leven, houdt u ons dan dicht bij u. U weet het, Heere, als er in ons leven zorgen zijn en moeite, zorgen die we niet achter ons hebben gelaten voordat we de kerk binnen gingen, maar die we hebben meegenomen en die wellicht als een steen op ons hart rusten. We brengen dat bij u. En we bidden u, Heere, neemt u het van ons af. Wilt u het ons leren, zoals onze tekst van vanmiddag ons dat ook zegt, dat we dat moeten doen, om al onze bekommernis, al onze zorgen op u te werpen, om het te ervaren dat u de God bent die zorgt. Heere, we belijden het u, dat we ons zo vaak zorgen maken over dingen die de zorg niet waard zijn. En dat we ons druk maken over waar we ons eigenlijk niet druk over zouden moeten maken. En dat juist die dingen die al onze zorg waard zijn, uw dienst, de eer van uw naam, uw lof, dat we ons daar soms zo weinig zorgen over maken. En dat we daar zo onverschillig soms tegenover kunnen staan, ook als we u kennen mogen. Heere, wilt u dat anders maken? En wilt u ons leren om u te kennen? Die God die alles in handen houdt. Heere, dan wilt u toch ook ons leven in handen houden. Leert u ons om alles van onszelf aan u te verliezen. Al onze zonden, al onze zorgen, alles wat ons bezighoudt. En wilt u geven dat we u mogen overhouden. Dan is het goed. Dan is het goed. Zelfs als het door de diepten heen gaat. Zelfs door schaduwen des doods. Uw stok en uw staf die vertroosten. En die geleiden. Wilt u het geven, Heere, dat we zo dit kerkgebouw mogen verlaten straks. Want gij zijt met mij. En dan is het toch goed. Heere, wilt u voor ons allen zorgen? Wees u met ouderen in de kerk die aan de avond van het leven gekomen zijn, wilt u hen omringen met uw zorg. Ook in hun specifieke zorgen. Wilt u tonen dat u van hen af weet. Zorgt u, Heere, voor de gezinnen waar kinderen worden opgevoed. Wilt u wijsheid geven in de opvoeding, heel praktisch. Wilt u kinderen nabij zijn en geven dat zo jong als ze zijn, ze al iets mogen zien van de heerlijkheid van uw dienst. En dat ze op een heel kinderlijke wijze al zouden mogen geloven in u, de Heer Jezus Christus. Zegent u jongeren in de kerk. Die midden in dit leven staan met alle uitdagingen en bedreigingen van dien. Wilt u geven dat ze de goede keus mogen maken die Mozes deed en die Daniel deed. Om u te volgen waarheen u ook gaat. En het hart niet te verontreinigen met wat niet van u is. Zegent u ons allen, Heere. Wilt u geven dat de warmte van vanmiddag ons niet hindert om naar uw woord te luisteren. Maar richt u ons op uw woord alleen. En zegent u ons zoals u dat alleen maar kunt. Wilt u zijn met hem die u roept om uw woord te verkondigen. Wilt u hem alles geven wat hij nodig heeft. Dat zijn hart, zijn mond, zijn zinnen vervuld mogen zijn van de liefde van Christus. Dat hij goed mag spreken van u. Dat hij mag spreken naar de zin en de mening van uw geest. En geef dat het zo een gezegende dienst mag worden. Heere, we bidden u niet alleen voor onszelf. Maar we bidden u ook voor onze wereld, te midden waarvan wij een plek hebben. We bidden u voor ons Nederlandse volk en voor ons land. Heere, wat zijn er veel mensen de weg kwijt. En wat zijn er velen die maar wat aanleven en die maar wat doen. En die diep van binnen wel een bepaalde onzekerheid voelen knagen, maar die dat overschreeuwen. Wilt u, Heere, hen eerlijk maken? Ja, en als wij zo zijn, wilt u ons eerlijk maken? En wilt u een terugkeer geven tot u, de levende God, in onze tijd? Een opwekking? Wilt u diegenen zegenen die de moderne mens, en dat zijn wij toch ook, proberen te bereiken met het evangelie? Zegent u het werk van de evangelisatie? En wilt u geven dat zoveel in ons volk die u, de Heere, niet kennen, die misschien nog nooit een kerk van binnen hebben gezien, bereikt worden met dat evangelie dat de enige weg tot behoud wijst? Zegent u onze regering? Wilt u haar wijsheid geven in alle dingen om ons land te besturen zoals het goed is? Wilt u geven dat er een open oor is voor wat uw geboden te zeggen hebben? En zegent u diegenen die op een echt christelijke manier in de politiek werkzaam willen zijn, landelijk, maar ook plaatselijk en in de provincie. We bidden u, Heere, voor diegenen die op de vlucht zijn. Mensen die van huis en haard zijn verdreven. Mensen die zuchten in de hand van de machtigen. Mensen die leven in een land waar hongersnood heerst. Ontfermt u zich, Heere, over uw schepping en over uw wereld. We weten het. Alle ellende die er is, die hebt u niet gemaakt, maar die komt voort uit onze zonde. En daar staan wij schuldig. Maar Heere, wij kunnen het wel stuk maken, maar we kunnen het niet heel maken. Dat kunt u alleen. En we bidden u dat ook doen wilt. En dat u zorg wilt dragen voor al diegenen die tot u roepen in de nood. Wilt u geven, Heere, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Zegent u uw kerk over heel de aarde. Wilt u haar bouwen vandaag en uitbreiden. En geven dat uw naam en uw lof wordt verheerlijkt en wordt vergroot. Wilt u al onze gebeden horen, Heere. Niet omdat wij nu iets zouden kunnen aandragen bij u, maar wilt u ons horen om Christus wil. Wilt u ons al onze zorgen, die ons kunnen benauwen, afnemen, al onze zonden wegnemen, zodat we alleen u overhouden. U, de drie enige God, uit genade. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 147, de versen 3 en 6. Psalm 147, vers 3. Zeer groot is onze Heere, vol krachten
En vers 6, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, 3 en 6. Onze tekst voor vanmiddag, gemeente, vindt u in 1 Petrus 5, het zevende vers. 1 Petrus 5, vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Straks aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we van Psalm 42, het vijfde vers. Psalm 42, vers 5, na de prediking. Gemeente, waar maakt u zich zorgen over? En jij? Waar maakt u zich zorgen over?
Zou er iemand van ons zijn die op die vraag geen antwoord weet? Die daar eens een tijdje over nadenkt en die uiteindelijk tot de conclusie komt: eigenlijk maak ik me helemaal nergens zorgen over. Nou, zo iemand zal niet te vinden zijn, denk ik. Wij mensen maken ons zorgen over van alles en nog wat. Over onze eigen gezondheid en over die van onze geliefden. Over onze baan, over die relatie, over onze kinderen, over ons huwelijk. Over geestelijke zaken, soms. Hoe kom ik van mijn zonden verlost? Hoe kan ik het winnen van die zonde? Hoe zal ik in echte dankbaarheid tegenover de Heere leven? Zorgen. Zorgen zijn er overal en zijn er bij iedereen. En zeker situaties verschillen. De een heeft meer zorgen dan de ander, heeft ook meer om zich zorgen over te maken. En karakters verschillen ook. Datgene waarover de een diep in de put zit en zich grote zorgen maakt, daarover haalt een ander soms de schouders op. Maar toch, zorgen zijn overal te vinden. Wij mensen, wij houden ons groot natuurlijk en als er aan ons gevraagd wordt, hoe gaat het nou, dan leg je niet direct zomaar je hart bloot. Maar eigenlijk hangen we toch soms van zorgen aan elkaar. En daarom is onze tekst een tekst die meteen aanspreekt. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor uw bekommernis. Waarschijnlijk gebruiken de meesten van ons dat woord niet dagelijks. We mogen ook vertalen zorgen. En dan luidt de tekst zo. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En dan zijn we meteen bij het thema van de prediking van vanmiddag. Mijn zorgen zijn zorg. En dat zijn direct ook de twee punten die we willen horen vanuit deze tekst. Mijn zorgen zijn zorg. Ja, onze tekst is zo aansprekend dat het typisch zo'n tekst is die je vindt op kaarten die je koopt in de evangelies of in de christelijke boekhandel. En die we aan elkaar sturen op het moment dat iemand anders het moeilijk heeft. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Of typisch zo'n tekst voor op zo'n wandtegel, zoals je dat dan ziet. Bemoedigend. Een tekst om in te lijsten. Maar we moeten altijd bedenken dat voordat wij een tekst inlijsten, de tekst al ingekaderd is. In het verband waarin die staat. En dat is een heel belangrijk verband voor deze tekst. Want Petrus schrijft aan mensen die precies weten wat bekommernis en wat zorg is. Mensen die zich enorm grote zorgen maken. Petrus schrijft aan de leidende kerk van zijn dagen. Er waren mensen bij die christen geworden waren en toen hun baas het hoorde, konden ze meteen gaan, kregen ze hun ontslag. En er was verder geen sociaal vangnet zoals wij dat kennen. Ze stonden op straat. En dan had je er een zorg bij. Hoe moet je je gezin te eten geven? Mensen die christen werden in die tijd, werden vaak uit de familie uitgestoten en met de nek aangekeken. De buurt wilde niks meer met je te maken hebben en je kinderen werden gepest op school. Dan heb je genoeg om je zorgen over te maken. Ja, het was zelfs zo dat christenen in die tijd, en Petrus die schrijft daar ook over, echt moesten lijden vanwege het evangelie. Dat ze werden belasten en soms in elkaar geslagen omdat ze christen waren. En als ze ermee naar de politie gingen, dan hielp dat vaak heel weinig, want de overheid was christenen ook niet goed gezind. En soms was het zelfs zo erg dat de overheid zelf ertoe overging om christenen te vervolgen, voor de rechter te slepen, te veroordelen en gevangen te zetten of zelfs te doden. De mensen aan wie Petrus schrijft weten precies wat bekommernis en wat zorg is. En daarom schrijft Petrus: Werp al uw bekommernis op hem. En dan zouden we op het eerste gehoor kunnen denken, nou dat zijn mooie woorden. En dat is typisch zoiets wat iemand zegt die er zelf niet middenin staat, maar die wel een goed advies geeft. En die zegt, je moet ermee naar de Here toe. Wel een goed advies, maar niet gezegd door iemand van de praktijk. En dat hoor je zo, dat hoor je er zo aan af. Maar Petrus weet zelf ook wat lijden is. Hij schrijft deze brief, zo staat dat in vers 13, uit Babylon. Waarmee in de oude christelijke kerk Rome werd bedoeld. En wie van u iets weet van de vroege kerkgeschiedenis, die weet in Rome, daar zetelde de keizer en de keizer was op zijn allerbest niet heel vijandig tegen christenen. Maar er waren ook keizers bij die christenen vervolgden. En uit de oud-christelijke literatuur wordt ons overgeleverd, helemaal zeker is het niet, dat Petrus ook zelf de marteldood gestorven is. Dus Petrus is niet iemand die op een afstand staat van de zorgen en van het lijden, maar hij zit er zelf middenin en hij schrijft aan mensen die er middenin zitten. En dan schrijft hij, werp al uw bekommernis, werp al uw zorgen op hem. Ja, als je daar eens over nadenkt, zo vanuit je eigen zorg die er in je leven is, wat houdt dat dan eigenlijk in? De zorgen op de Here werpen. Wat is dat? Nou, om dat te weten te komen, moeten we iets scherp stellen op het directe verband waarin vers 7 staat. Eigenlijk, in de grondtekst, is ons tekstvers niet meer dan een bijzin. En de hoofdzin, dat is vers 6. Als we het nu even heel letterlijk vertalen, dan wordt het haast onleesbaar natuurlijk, maar even voor het begrip, als we het heel letterlijk vertalen vanaf vers 6, verneder u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhogen te zijner tijd, werpende al uw bekommernis op hem. Verneder u onder Gods krachtige hand, door al uw bekommernis op hem te werpen. Vers 7, onze tekst, zegt wat je moet doen om te leven zoals vers 6 vraagt. Je vernederen onder Gods krachtige hand. Dat doe je door je zorgen op de Here te werpen. Wat betekent dat? Je vernederen onder Gods krachtige hand. Nou, Gods krachtige hand, dat is een oud-testamentische uitdrukking en het gaat over Gods macht. Gods macht die Israël heeft uitgeleid. Gods machtige hand, Gods uitgestrekte arm. Maar die machtige hand en uitgestrekte arm van de Here, die had de christenen in Petrus tijd niet uit de ellende geleid, maar juist erin. Juist in het lijden. En dan zegt Petrus, de Here leidt u, leidt jou in dat lijden in en dan moet je je daaronder vernederen. Wat betekent dat? Dat betekent dat we die plek tegenover de Here innemen die ons past. Wij staan vaak wat te hoog. Wij weten vaak heel goed hoe de Heer het moet doen en dan schrijven we het hem voor. Dan staan we te hoog. Maar je vernederen onder Gods krachtige hand, dat is accepteren dat hij je leven zo leidt als het moeilijk wordt. Als het de diepte ingaat, als je je baan kwijtraakt en als je ziek wordt. En je vernederen onder Gods krachtige hand. Nou, daar merken we wel dat Petrus aan gelovigen schrijft en niet aan onbekeerden. Want iemand die de Here niet kent, die balt de vuist. Wat? Is het God die dat doet? Is het God die het kan voorkomen en die het niet voorkomt dat ik lijden moet? Wat is dat voor een God? Bestaat die God wel? Maar een gelovige, als die in ieder geval op zijn plek is, die zegt, gelukkig is het Gods hand. Ik hoorde dat dus van een man, van een gelovige man, van een jaar of 50. En hij had een kanker in zijn hoofd, levensgevaarlijk. Er was een ongelovige collega en die zei tegen hem, die God van jou, geloof jij dat die God van jou je die kanker stuurt. In zo'n God zou ik niet willen geloven. Waarop die man zei: niet dat ik God kan narekenen, niet dat ik daar altijd rustig onder ben. Maar ik weet liever dat het Gods hand is waar dit vandaan komt, dan dat het uit een of ander blind noodlot zou komen. Want ik heb die God leren kennen. En die God die kan ik niet wantrouwen. En zijn krachtige hand is ook zijn vaderlijke hand. Verneder u onder de krachtige hand van God. Ja, zegt u, dat is heel rijk als je dat zo geloven mag. Maar dat is niet zo makkelijk. En ook wie dat wel eens zo geloven mag en zo beleven mag, die beleeft dat toch niet altijd zo. Ja, je vernederen onder Gods krachtige hand, het eens zijn met de weg die de Heere gaat, dat gaat nogal op het moment dat Gods krachtige hand het voorspoedig voor me maakt. Op het moment dat ik gezond ben en op het moment dat het goed gaat in mijn gezin en als ik carrière maak en het gaat allemaal van een leien dakje. Ja, dan kan ik het wel eens zijn met Gods hand, maar als Gods hand me nou ziekte brengt en zorg en lijden, om het dan eens te zijn met Gods weg, hoe kun je dat doen? Hoe kun je het eens worden met de weg die de Heere met je gaat? Nou, dat is het verband dat er ligt. Je kunt je vernederen onder Gods krachtige hand alleen door alle zorgen op hem te werpen. Dan kan het. Als ik al mijn zorgen aan de Heere kwijtraak, dan kan ik ook rusten in zijn beleid. Ja, dat is wel moeilijk. Waarom is dat eigenlijk zo moeilijk? Waarom kunnen wij zo moeilijk afstand doen van onze zorgen? Waarom houden we ze zo bij ons? Dat is geen bewuste keus, zegt u. Nee, maar onze tekst zet ons wel op een spoor. Waarom het is dat wij zo vaak aan onze zorgen vasthouden. Onze tekst zegt: wie de zorgen op de Heere werpt, die vernedert zich. God geeft de nederige genade. Maar wie die zorg nou niet op de Heere werpt, die is blijkbaar hoogmoedig. Dat is hoogmoed. Als ik mijn zorgen bij me hou, als ik denk, ik red het wel. Als ik denk, als ik maar goed mijn best doe, dan moet dit lukken. Het is hoogmoed als ik denk dat het meer helpt voor die dingen waar ik me zorgen over maak. En denkt u het zich in? Waar maakt u zich zorgen over? En dan denk ik, het helpt meer als ik me ermee bezighoud dan wanneer de Heere zich ermee bezighoudt. Zo denken wij van onszelf. Het maakt meer uit of ik me er druk om maak dan of de Heere zich er druk om maakt. En dat is hoogmoed. En dat zit ons in de weg om die zorgen ook op de Heere te werpen. Ja, zo staat het er. Prachtig is dat. Zorgen zijn namelijk dingen die je niet een plekje geeft. Zo zeggen mensen dat soms. Alsof dat iets is wat je zo heel rustig oppakt en ergens rustig weer neerzet. Nee, zorgen, dat zijn dingen die zo op je afkomen, die je zo benauwen, naar de keel grijpen als het ware. Dat de enige manier om er van af te komen is niet dat je het rustig aan de kant legt, dat lukt niet. Maar dat is het van je afgooien. Er staat er een woord, hetzelfde woord als Judas die zijn 30 zilverlingen de tempel insmijt. Dat is de enige manier om van mijn zorgen af te komen. Ze werpen. En dan op de Heere. Maar mensen in de wereld zeggen dat natuurlijk ook wel. Ach, gooi het van je af. Leg het naast je neer. Trek het je niet aan. Wees optimistisch. Zit niet in de put. En eigenlijk is dat heel oppervlakkig. Want als je die zorgen naast je neerlegt, nou, het kan een dag duren of een week of een maand, maar je komt ze weer tegen. Of ze komen jou tegen. Nee, werp uw zorgen op de Heere. Het beeld dat de apostel Petrus voor het werpen gebruikt, dat is waarschijnlijk het beeld van een militair met volle bepakking. Je kunt ze wel eens zien op het station, met zo'n enorm grote rugzak, loodzwaar natuurlijk. En dan zeker met deze temperaturen. Nou, zo iemand die komt thuis, die soldaat, en hij gooit het van zijn rug. Plof. Nou, zo moeten we de zorgen op de Heere werpen. Op hem werpen. Dat roept eigenlijk het beeld op van de Heere als lastdrager. Iemand die zich aanbiedt om de last voor een ander te dragen. Nou, zo is de Heere. Zo is de Heere Jezus Christus. Kom tot mij, allen die vermoeid en die belast zijn, en ik zal u rust geven. Veel mensen verlangen daar natuurlijk naar in onze tijd. Rust, vakantie, rust. Echte rust, die vind ik als ik mijn zorgen op de Heere mag werpen. Dan vind ik pas echt rust. Werp al uw bekommernis, letterlijk staat er, heel uw bekommernis, heel uw zorg. En dat is ook iets moois. Er staat niet een meervoud, zorgen, maar er staat eigenlijk het hele pakket. Want soms kun je je zorgen niet eens meer uit elkaar houden. Je maakt je zorgen over dit en je maakt je zorgen over dat. En zeker als je er 's nachts wel eens wakker van ligt, dan loopt het allemaal door elkaar heen. En het wordt één cirkelgang. Je begint hier en dan begin je daaraan te denken en je komt weer terug waar je begon. Heel je zorg. Het hele pakket. Op de Heere werpen. Hoe dan? Die andere apostel schrijft in de brief van de Filippenzen, Paulus: wees in geen ding bezorgd, maar laten uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Het gebed. In het gebed. Het op de Heere werpen. Want het komt toch uit Gods krachtige hand, heel mijn leven. Nou, dan leg ik het ook weer in Gods hand terug. Dan werp ik het weer terug op hem. En dus is het van 2-in-1. Of ik doe afstand van mijn zorgen en werp ze op de Heere, of ik hou vast aan mijn zorgen in mijn hoogmoed en in mijn gedachten dat het met mij nog wel gaat en dat ik het nog wel red en dat ik het toch echt wel voor elkaar krijg in mijn leven. En af en toe een beetje sussen en een beetje oppervlakkigheid. Laten we het eens eerlijk onder ogen zien vanmiddag. Waar maken we ons zorgen over? Als uw gedachten afdwalen onder de preek, gebeurt bij iedereen wel eens. Waar dwalen ze dan naartoe? Waar dwalen ze dan naartoe? Naar uw werk? Naar uw kinderen? Of dat u geen kinderen hebt? Waar dwalen ze naartoe? Wat hebben wij mensen dan een zorgen? Over gezondheid? Soms ook over geestelijke zaken. En soms dan is er zoveel zorg in je leven, dan kun je het niet eens meer uit elkaar houden. Dan weet je niet eens meer precies waar je je op dat moment druk om maakt. Want de tekst zegt: neem nou eens al die zorgen, heel die zorg, het hele pakket, en werp die zorg op de Heere. En dan zegt u: maar er zijn toch ook zondige zorgen, hè? Als ik me bijvoorbeeld zorgen maak omdat mijn carrière niet zo pijlsnel gaat als past bij mijn ego en bij mijn talenten, zoals ik dat zelf zie. Of als ik me er zorgen om maak dat mijn kind niet beantwoordt aan mijn torenhoge en onrealistische verwachtingen. Zondige zorgen. Die moet u ook op de Heere werpen. Juist die. Want wie de zondige zorgen op de Heere werpt, die komt erachter wat het nou echt waard is om je zorgen over te maken. Dat leer ik dan ook van de Heere. Heel mijn zorg bij de Heere brengen. En ook geestelijke zorgen. Die vooral. Hebt u die? Heb jij die? Het is een veeg teken als we ons nooit eens serieus bezighouden met wie ben ik nou tegenover de Here. Als we oppervlakkig zijn, onverschillig, ja, dan maken we ons geen zorgen over onze zonden. Dan maken we ons er geen zorgen over. Hoe komt de Heer nou aan zijn eer in mijn leven? Hoe kan ik straks voor God verschijnen? Daar maken we ons dan helemaal niet druk over. Nou, dat is echt niet de strekking van deze tekst. Hebben we wel eens van die geestelijke zorgen? Al zouden alle aardse zorgen worden opgelost. En u leidt schade aan uw ziel. Dat is toch het allerergste. Maar ook die geestelijke zorgen moeten we bij de Heere brengen. Werp al uw bekommernis op hem. Ja, hoe dan? Want de Heere Jezus Christus biedt zich aan vanmiddag. Als lastdrager, werp uw bekommernis en uw zorg op mij. Ja, wat is dat nodig? En wat is dat moeilijk? Hoe zijn wij vaak? Wij zijn vaak als die visser aan de waterkant met zijn werphengel. Hij werpt hem uit. En hij haalt hem meteen weer in. En zo doen wij met onze zorg. We bidden. En hopelijk bidden we echt. Weet u wat echt bidden is? Totdat je het echt aan de Here kwijt kunt. Maar je staat op van het gebed en je neemt het zo weer mee. Zo al je zorgen weer mee. Terwijl onze tekst natuurlijk bedoelt dat we onze zorg op de Heere werpen. Niet zoals die visser met die werphengel. Maar zoals die jongen langs de waterkant die een steen vindt. En dat is een mooie steen om weg te gooien. En hij gooit hem in het water. En al zou hij willen. Maar hij vindt die steen niet meer terug. Zo moeten we de zorg op de Heere werpen. Zodat we het ook bij de Heere laten. Waarom gebeurt dat zo weinig? Nou, dat ligt er niet aan dat we te weinig zorgen hebben, toch? Blijkbaar is het niet zo dat als er nou maar genoeg nood is en genoeg zorgen zijn in je leven, dat je het dan wel aan de Heere kwijt kunt. Hoe komt het dat wij dat zo moeilijk kunnen? Omdat we de Heere te weinig vertrouwen. Petrus weet er ook van. Want hij zegt: werp al uw bekommernis, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Als ik dat geloof, dan werp ik inderdaad al mijn zorgen op hem. Als ik dat geloof. Maar vaak wantrouwen we de Heere. En zijn we dus zo hoogmoedig, inderdaad, dat we denken dat het beter is als ik me ermee bezighoud dan wanneer de Heere het doet. Vertrouwen we onszelf meer dan de Heere. En dan werpen we onze bekommernis niet op hem, want ik zorg er zelf wel voor. Nee, Petrus schrijft, want hij zorgt voor u. Je mag ook vertalen, want u gaat hem ter harte. Dat is persoonlijk. Dat is het mooie van deze tekst. Er staat niet, werp uw zorg op hem, en dan zorgt hij er wel voor. Nee, hij zorgt voor u. Voor u helemaal. Niet maar voor wat zorgen aan de rand van mijn leven. Maar voor mijzelf. Voor wie ik ben. Voor alle vezels van mijn bestaan. Want hij zorgt voor u. Tegen wat voor soort mensen, zegt Petrus dat? Nou, tegen mensen die daar heus wel eens aan hebben getwijfeld. Zou je er niet aan twijfelen? Je wordt christen en je raakt je baan kwijt. Je ligt eruit bij iedereen. Zou je dan niet gaan twijfelen, zorgt de Heer wel voor mij? Petrus verzekert het hier, want hij zorgt voor u. En het eerste wat we daarin moeten zien is, Petrus tekent daar het karakter van God. Zo is God. Hij is een God die zorgt. Hij is die God die zei tegen het volk Israël, een koppig volk, een volk waarvan je zou zeggen 13 in een dozijn. Wie wil daar nou voor zorgen? Hij heeft tegen dat volk gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En hij heeft het waargemaakt. Hij is die God Die heeft gezegd, als u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Als u zult gaan door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Het vuur zal u niet verteren en de vlam zal u niet aansteken. Hij is die God die tegen zijn volk heeft gezegd, is het mogelijk dat een moeder haar baby vergeet? In extreme situaties komt dat voor. De Heere zegt zelfs, al zou dat voorkomen, dan nog zal ik u niet vergeten, zelfs in die extreme situaties.
Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Bij wijze van spreken, zelfs al zou de Heere me dan willen vergeten, dan lukt het hem niet. Want hij ziet steeds mijn naam voor zich. Want hij zorgt voor u. Zo is de Heer. En zo maakt hij dat waar ook. Hij is die God die bij monden van zijn zoon heeft gezegd, wees niet bezorgd over de dag van morgen. Wees niet bezorgd. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen behoeft. Zoek Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En het zal u worden toegeworpen. En hij maakt het waar. Zo is hij. Zo is deze God. Want hij zorgt voor u. Twijfelt u daaraan? Dat hij een God is die zorgt. Zou hij die het oog gemaakt heeft niet zien? Zou hij die het oor geplant heeft, het niet horen als u tot hem roept? Hij hoort het gekras van de jonge raven. Nou, dat is geen gehoor. Afschuwelijk. Hij hoort het. En hij luistert ernaar. Want hij zorgt voor u. Zo is de Heere. En zo biedt hij zich aan in deze tekst. Zo wil hij gekend zijn. En waarom ervaren we dat zo weinig? Omdat we onze zorgen zo weinig op hem werpen. Wie het wil ervaren dat de Heere zorgt, die moet hem laten zorgen. Wie het echt wil ondervinden dat de Heere een God is die zorgt, die zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, die moet al zijn zorg op hem werpen. Ziet u het verband in de tekst? Komt u ook uzelf tegen? Want o, zou hij wel. Ongeloof. En hoe meer ik mijn zorgen op hem werp, hoe meer ik erachter kom, hij zorgt. Hij zorgt absoluut. En hoe minder ik mijn zorgen op hem werp, hoe minder ik dat zie. Ja, wat betekent dat dan, dat hij voor mij zorgt? Want die mensen aan wie Petrus schrijft, er zullen er zijn geweest, die zijn hun leven geëindigd als martelaar, op de brandstapel of in de arena. Wat is dat voor zorg? Nou, dat is geen zorg waarbij de Heere, om zo te zeggen, mijn verlanglijstje erbij neemt en al mijn zorgen één voor één afvinkt. Sterker nog, als ik de Heere leer dienen, dan komen er soms nog tal van zorgen bij. En toch zorgt hij. Hoe dan? Niet zo dat hij mij nou overal uithaalt en dat hij me alles geeft wat mijn hart begeert. Maar wel zo dat hij in alle dingen bij mij is. Zelfs al ga ik door een dal van schaduw des doods, dan vrees ik niet. Want gij zijt met mij. Dat is Gods zorg. Want hij zorgt voor u. Gods zorg, dat is Paulus en Silas in de gevangenis. Je zult er maar zitten. Ze zijn echt trouw geweest en ze hebben Gods woord verkondigd. En ze worden gegeeseld, hun rug ligt open en ze worden gevangen gezet. En ze zitten in het donker. En natuurlijk, het waren ook gewone mensen, natuurlijk hebben ze gedacht, wat gaan ze nou met ons doen? En ze zingen Gods lof.
Hoe kan dat? God zorgt voor hen. Ze hebben die zorg van dat ze in de gevangenis zaten, op de Heere geworpen. En dan ondervind je het, dan is mijn zorg is opgenomen in zijn zorg. En zijn zorg, oh, daar passen al mijn zorgen in. Merkwaardig is dat. Maar zo gaat het hoor, het leven met de Heere. Kijk maar naar Abraham. Soms wordt alles je bij de handen afgebroken. En dan is het toch goed. Want de Heere wil ons leren dat we genoeg hebben aan Hemzelf. Dat we Hem lief hebben, niet om wat Hij geeft, maar om wie Hij is. Denk aan David in Ziklag, wat onbekend misschien. Maar David komt terug bij het dorp met zijn mannen en het hele dorp is platgebrand. En alle vrouwen en kinderen zijn gekidnapt. Geen 2 of 3 soldaten, alle vrouwen en kinderen. En de mannen van David, ze kijken al naar de stenen die ze straks op gaan pakken om hem te stenigen. En dan staat er dat diepe zinnetje. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Hij wierp de zorg op de Heere, want daar hoort de zorg. Want wat kan ik bereiken met mijn zorg? En wat kan hij bereiken met zijn zorg? David sterkte zich in de Heere zijn God. Moeilijk, zegt u. Dat is het ook. Moeilijk om het zo in de handen van de Heere te leggen. Onmogelijk. Totdat ik hem zie die het geheim is van deze tekst, Jezus Christus. Hij biedt zich aan. En hij is Gods vlees geworden zorg. Hij zegt, werp al uw zorg op mij. Bent u vermoeid, bent u belast, bij hem moet u zijn. Hij is Gods vlees geworden zorg. Kijk eens hoe de Heer heeft gezorgd. Wilt u Gods zorg zien? Dan moet u naar Golgotha. En dan ziet u dat er op de berg des Heren voorzien wordt. Dat God zorgt voor een lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Voor één die de prijs betaalt. God zorgt voor de zaligheid van zijn volk tot in eeuwigheid. God zorgt. Kunt u daar zien. En wie daar is geweest, wie die zorg heeft gezien op Golgotha, die kan de Heere nooit meer van kwaad verdenken. Jezus Christus is de pit en het merg van deze tekst. Wie heeft zich dieper onder Gods krachtige hand vernederd dan Hij? Tot aan de dood van het kruis. En God heeft hem verhoogd te zijner tijd. Hij heeft al zijn bekommernis op zijn Vader geworpen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heeft God voor hem gezorgd. Het is Pasen geweest. God zorgt. Hij schenkt leven. In de dood, uit de dood. Eeuwig leven. Want Hij zorgt voor u in Jezus Christus. Zou je in die God teleurgesteld raken, denkt u? Nou, dat weet u wel met uw hoofd. Nee, maar beleeft u dat ook zo? Is die God het niet waard? Dat u vanavond afscheid neemt van al uw zorgen en ze aan Hem kwijtraakt. En niks achterhouden, hè? Heel uw zorg op hem werpen. Ja, het loopt uit om een keuze vanavond. U gaat hier vanavond weg, of met uw zorgen, of met zijn zorg. Eén van tweeën. Of ik hou mijn zorgen vast, omdat ze uiteindelijk te dierbaar zijn voor me. Ik kan mijn zorgen ook koesteren natuurlijk. Ik kan nog een fijn gevoel geven ook. Hoogmoed. of ik lever me uit aan de zorg van de Heer. Weet u daarvan? Mag ik dat eens vragen? Weet u daarvan? Dat u zich met huid en haar, met al wat in u is en wat van u is, zich hebt uitgeleverd aan de Heer. Dan werpt al uw zorg, heel uw zorg op hem. U zegt, die zorg die is helemaal verweven met wie ik ben. Klopt, u moet zichzelf helemaal op hem werpen. Weet u daarvan? Dat de Heer je te sterk werd. Dat je niks anders meer kon dan je laat vallen in de armen van een ontfermend en zorgend God. Als u ervan weet, dan weet u ook dat de volgende dag de zorgen er weer zijn. Dit is dagelijks werk. Elke ochtend. Gewoon met je agenda erbij. Dat gesprek, daar zie ik tegenop. Dat moet ik doen. Kan ik dat eigenlijk wel? En ach, we moeten ook nog. Werp al uw zorgen op hem. Elke dag opnieuw. En dan heilig zorgeloos de dag in. Niet argeloos hoor. Kijk maar naar het vers dat volgt op onze tekst. Wees nuchter en waakt. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Nou, dat is geen aansporing tot naïef en argeloos leven. Maar wel leven onder Gods zorg. Paus Johannes de 23e kon op een nacht niet slapen. En dat kunnen we ons toch voorstellen. Je zult de zorg hebben over de wereldkerk. Je kunt je wel eens zorgen maken over jezelf en over je gezin en soms over de kerk. Maar nou, de zorg over de Rooms-Katholieke wereldkerk. Goed dat we geen paus hebben in de gereformeerde kerken. Deze paus, we kunnen niets van hem leren. Het lag als een steen op zijn hart. Hij ging voor het raam staan. Hij was al een paar uur wakker. En hij sprak een kort gebed uit. Hij zei, Heere God, de kerk is van u. Zorgt u er maar voor. Ik ga slapen. Amen. Werp al uw zorg op hem. Want hij zorgt voor u. Nou, wat moet u bidden dan? Misschien niet, de kerk is van u, heren, maar mijn lichaam is van u. Mijn zorgen zijn van u. Mijn gezondheid is van u. Noemt u het dus op. En het zo in de hand van de Heeren leggen. Ja, maar als je je nou net afvraagt of de Heeren wel voor jou zou willen zorgen. Hij zorgt voor u, zorg hij ook voor mij? Eén manier om erachter te komen. Juist door die zorg op hem te werpen. En dan beschaamt hij niet. En ieder die op hem vertrouwt zal niet beschaamd worden. Echt niet. U mag met de hand op dit woord naar de Heere toe. Met al uw zorg, met al uw vragen. En het op de Heere werpen. Want hij zorgt voor u. En ga het nou niet eerst sorteren. Ga nou niet eerst de ordeningen aanbrengen. Maar die hele zorg, dat hele pakket, op de Heere werpen. Dat leven onder de zorg van de Heere, dat heeft ook een heerlijke toekomst. Ik zou de brief van de apostel Petrus geen recht doen als ik dat niet zou noemen. Petrus schrijft herhaaldelijk over de toekomst. Over de erfenis die de Heere heeft weggelegd voor zijn kinderen. Onbevlekkelijk, onverwelkelijk, onverderfelijk. Hij zorgt voor u. Dat is een toekomst. Dat is een zorg. Dat is met geen pen te beschrijven. En niemand heeft het ook gezien. En wie het ziet, die zorg van de Heere zien mag. Eeuwig bij hem te zijn. Die zegt, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt daar niet tegenop. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, maar het weegt er niet tegenop. Ik las eens het verhaal van een zendeling 40, 50 jaar geleden, toen zendelingen nog niet, zoals ze dat nu nog wel eens doen, op een kort verlof terugkomen naar het thuisland. Die man was tientallen jaren in Afrika geweest en hij kwam terug naar de Verenigde Staten en hij zat op hetzelfde schip als de president. En al van een afstand was het te zien. De muziekinstrumenten schitterden in het zonlicht. Er stonden tienduizenden mensen, rode loper. Allemaal voor de president natuurlijk. Wat een welkom. Maar die zendeling kwam alleen van het schip af. Met zijn koffer in de hand. En hij dacht zo, nou dat is dus mijn welkom. En hij werd er haast een beetje opstandig van. Het was alsof de Heer op dat moment tegen hem zei: mijn kind, wacht nou even, want je bent nog niet thuis. De Heer maakt een welkom voor de zijnen, waarbij dat welkom voor de president verbleekt. Eens komt de Heer terug. En dan blijkt wat zijn zorg is waard geweest. Eeuwigdurend leven. Niemand zal zeggen, ik ben ziek. Alle tranen van de ogen afgewist. Eeuwig met hem zijn. Wat een toekomst. Voor wie het leert om alle zorg en alle zonde en mijzelf helemaal op hem te dan is er toekomst. Dan geeft de Heer ook uitkomst. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we belijden het u vanavond. Dat wij zo vaak aan onze zorgen vastzitten, omdat we onszelf meer vertrouwen dan u. Leert u ons dat af? En wilt u ons leren om al onze zorgen op u de Heren te werpen? Heere, zorgt u voor diegenen die gebukt gaan onder tal van zorgen. Voor diegenen die veel beter zouden kunnen verwoorden wat de zorgen in het leven zijn dan dat uw jonge dienstknecht dat kan. Wees u hen nabij, omringt u hen met uw zorg en geeft u hen uitzicht op u. Heere, wees ons nabij. Ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan, zegent u ons, zegent u ons werk, zegent u ons als we niet werken kunnen, zegent u ons als we op reis gaan. maar leert u ons bovenal om alle dingen van ons leven op u de Heere te werpen. Dan zult u toch voor ons zorgen, Heere. En dan stelt u toch niet teleur. Om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En na de inzameling van de gaven zingen we onze slotzang uit Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? 73 vers 13 na de inzameling van de gaven. Wij gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.